En vanavond wil ik gaan naar Hebreeën hoofdstuk 12. Zoals het verzoek de vorige keer een beetje was, Melle, hè?
Ja.
Ja. Omdat ik dat voor vorige week ook al enigszins, of vorige week, twee weken geleden ook al enigszins voorbereid had. Alleen zijn we daar toen niet aan toegekomen.
En toen maakte hij me ontzettend nieuwsgierig.
Oh, jezus, zo?
Ja, ik heb thuis het helemaal zitten lezen en nog een keer zitten lezen. Toen had ik nog een vraag. Die heb ik jou toen gehad.
Ja.
Waar bestaat die kastijding uit?
Yes.
Dus ik hoop
daar enigszins antwoord op te krijgen vanavond.
Ben ik hier nou
helemaal goed. Wij gaan eerst lezen vanaf vers 1 en dan tot en met vers 13. Daar staat: daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt: mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn, doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover. En goedenavond, Ellen.
Hallo.
Dag.
Hallo. Even voorstellen? Ellen.
Janneke.
Ik heb een bekend gezicht trouwens.
Ja, joh.
Maar waar? Nee, ik zou al een keer hebben bij een wapenstudie geweest zijn.
Oh, dat denk ik zo.
Ja. Dan kon ik dat niet zeker.
Drachten, kijk of zo, drachten misschien.
Nou, ik weet geen tijd. Ja, we toch niet de tijd van mijn drachten. Of, nee, zondag niet. Maar in Groningen dan in Provence. Ja, ik vond me vaak een drachten. Dus ik heb net iets. Als het maar te doen was, dan
ja, maar niet de dagstudies van Alp, of de donderdagavond.
Ja, daar ben ik wel eens geweest. Maar niet constant. Nee. Maar ik ben er elke keer geweest, maar ik heb er nog een keer.
Ja.
Ja, hoor. Het is een donderdagavond. Ik denk niet dat er. Nou, misschien weer zelf al een keer.
Ja. Wij zijn in Hebreeën 12, Ellen, voor. En Hebreeën 12, dit eerste gedeelte, gaat voor een groot gedeelte gaat dat over de kastijding die ons deel is. En de eerste vraag is: wat is kastijding? Nou, kastijding is in ons Nederlandse taal misschien een wat sterk woord. En het is ook wel een sterk woord, maar het houdt zoveel in als opvoeding. En dat kan soms pijn doen. Zoals het hier ook gesproken wordt over de Nou ja, als er in vers 11 staat over kastijding, als die tegenwoordig is, als die aanwezig is, dan schijnt dat geen zaak van vreugde te zijn, maar van droefheid. Het is niet leuk dus om gekastijd te worden. Maar kastijding is niet alleen opvoeding en het is zeker niet alleen lichamelijke kastijding. Want zo kennen wij dat begrip een beetje. Kastijding, dan gaat de zweep erover, zeg maar. Dat is wel een van de betekenissen. Ook in de Bijbel wel, als er over de Heer Jezus gesproken wordt, dan staat er wel... Nee, dat gaat over de discipelen volgens mij. Het staat er nou, weet je wat we doen? We gaan ze kastijden en daarna laten we ze weer los. Dus dan worden ze eerst geslagen en daarna zouden ze weer losgelaten worden. Maar dit woord kastijding wordt ook vertaald met de term onderwijzing. En... dat is dus, dit zijn overlappende begrippen, want opvoeding is ook onderwijzing. En dat is onderwijzing in de leerstellige zin. Dat is opvoeding ook. Als je naar school gaat als kind zijnde, dan word je opgevoed ook doordat je onderwijs krijgt. Maar onderwijzing kan ook zijn in de praktijk. Een vader die zijn zoon of dochter bewust ergens tegen de lamp laat lopen, zodat het kind zelf van zijn eigen ervaringen leert. Dat is ook onderwijs. Dat valt ook onder dat begrip kastijding. Alles wat met onze geestelijke groei te maken, eigenlijk alles wat met ons leven of met ons geestelijk leven te maken heeft, kan beschouwd worden als kastijding. En waar het hier over gaat... Hier gaat het niet over een manier om zalig te worden of iets dergelijks. Het gaat hier niet over hoe een mens tot geloof komt. Maar het gaat hier in Hebreeën over hoe wij als gelovigen zouden wandelen de dagen die ons overig zijn in het vlees. De dagen dat we hier op aarde zijn. Wat zouden wij doen? Wat is ons doel voor ons leven? En het doel van ons leven is... alleen dan krijg je geen concreet antwoord. Dan krijg je niet een antwoord van je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen. Maar je krijgt als antwoord, wij zouden de Heer dienen, wij zouden de Heer volgen, we zouden de Heer zoeken in al onze wegen. En waar wij dat doen, zegt de Bijbel, krijgen wij te maken met tegenstand. En daarom wordt de Heer Jezus hier ons in die eerste versen ook tot voorbeeld gesteld. En eigenlijk is in dit verhaal de Heer Jezus de laatste van alle voorbeelden. Hè? Want heel Hebreeën 11 gaat over die geloofshelden. Die allemaal voor ons tot voorbeeld zijn. Als mensen die geleefd hebben uit geloof. Zijn mensen die hebben niet geleefd op basis van wetten en regels die een ander hen opgelegd heeft. Zijn mensen die geleefd hebben op grond van geloof. Op grond van het geopenbaarde woord van God. En op grond van die kennis en die ervaring die ze daarin opgedaan hebben. Daar leven ze uit. Vertrouwend op het woord wat de Heer gesproken heeft. En daar krijg je in heel Hebreeën 11... krijg je daar allemaal voorbeelden van. En dat eindigt eigenlijk met de Heere Jezus in hoofdstuk 12. Als er staat, daarom dan ook, alsof wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. En die grote wolk der getuigen, dat zijn gewoon al die voorgaande figuren uit hoofdstuk 11. Laat ons daarom, vers 1, afleggen alle last en de zonde. Dat is al... voor sommigen een problematische uitdrukking. Omdat het nogal wettisch gelezen kan worden. Zo van wij mogen niet meer zondigen. Maar daar gaat het niet over. Als dat lastig voor je is, dan zou je bijvoorbeeld eerst de Romeinenbrief goed kunnen gaan bestuderen. Om erachter te komen wat onze positie is in Christus. Positie namelijk dat we... dat onze zonden ons vergeven zijn, dat wij nieuwe mens geworden zijn in Christus, dat wij eeuwig leven met hem hebben ontvangen, en dat het niet gaat over wat mag wel en wat mag niet.
Weet je, ik lees het meer als een advies. Zoals het staat.
Het is ook een advies, Maar de vraag is dan even, wat ga je onder de zonde verstaan?
Mm-hmm. Ja.
En dan roept iemand direct, ja, als je de wet overtreedt, dat is dan zonde. Dus wij moeten een wet hebben, want, zegt de Romeinenbrief, waar geen wet is,
is geen,
daar is geen overtreding, er is ook geen zonde. Dat is niet helemaal waar trouwens, maar voor het gemak even. Hoe weet je wat nou zonde is? Dan moet je wel een wet hebben.
Ja.
Alleen zonde hier in Hebreeën 12 is niet het overtreden van wet. Zonde hier in Hebreeën 12 is feitelijk, misschien is het nog wel veel zwaarder, maar goed, dat is voor jezelf om te beoordelen. Maar zonde is eigenlijk alles wat ons afhoudt van het volgen van de Heer.
Mm-hmm.
Ongeloof. In de eerste plaats is dat inderdaad ongeloof.
Het doelmissen, zeggen ze ook.
Ja, dat is je doelmissen. Ja. En het doel was hier dat wij de Heer Jezus Christus zouden volgen. En als je dat niet meer doet, dan hoef je niet in zonde te leven in de zin van dat je een bandeloos leven leidt. Maar als je de Heer niet meer volgt, dan heet dat zonde. Zonde zou bijvoorbeeld zijn geweest als Abraham, toen hij geroepen werd, niet het land uitging. Dan overtreedt hij geen wet of zo. Maar hij leeft niet uit geloof. Precies. Nou ja, en zo kan je al die voorbeelden uit de Hebreeën 11 aanhalen. Als Mozes niet Egypte uitgegaan was, dan was het ongeloof geweest, dan was het zonde geweest. Had hij dan de wet overtreden? Nee, daar gaat het niet om. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Wordt dus niet als een zware last beschouwd die eventueel om ons ligt. Maar goed, wij blijven mensen van vlees en bloed. En er zijn dus altijd dingen in ons leven die ons belemmeren kunnen in onze dienst aan de Heer. Dat is eigenlijk het verhaal. Als je dit uitgebreid wil hebben, dan krijg je het verhaal van het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Dat is eigenlijk waar het hier over gaat. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is.
Dat is een beetje het doel.
En dat is ons doel.
Het doel van, ja, we hebben die dagen die ons resten in het vlees. Wat
ja.
gaan we dan doen? Nou, uiteindelijk is, denk ik, dat stukje de, ja, de loopbaan.
De loopbaan lopen, ja. En als je het dan, dan komt direct iemand bewijs met de vraag van, ja, maar wat is dat dan? En dan wordt het problematisch, want dat kan niemand voor jou of voor mij bepalen.
Mm-hmm.
Dan moet je zelf, door ervaring, moet je dat ondervinden.
Ja, het schiet mij nou te binnen dat de zonde dan ook zou kunnen zijn dat je van je loopbaan...
Ja, precies, precies.
En dan is de zonde ineens een wat breder begrip in deze...
Precies. Dat is als Abraham niet het land uit was gegaan, dan liep hij zijn loopbaan niet.
Ja, ja.
Letterlijk,
ja.
In zijn geval. En dan wijkt hij af. En als je afwijkt, dan is dat zonde.
Ja, ja.
Maar over die loopbaan is het heel moeilijk om daar wat praktisch over te zeggen. Als je bij me komt met een vraag en je zegt van ja, ik sta op dit kruispunt in mijn leven en ik kan die kant op gaan of ik kan die kant op gaan, dan is er niemand die kan zeggen wat jij moet gaan doen. Dat moet je zelf bepalen, moet je zelf ondervinden. En dat is ook wat die opvoeding is eigenlijk. Dat is ons volwassen worden. En dat is een proces wat altijd doorgaat. Dat wij de Heer zoeken in Gods woord uiteraard en daarnaast alles wat eruit voortkomt in ons praktische leven, komen wij op kruisingen te staan waarbij de vraag is, gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? Wat gaan we doen?
Mm-hmm.
Nou ja, en daar moeten we beslissingen in nemen en wij zouden altijd daarbij zijn op het moment dat wij onze loopbaan lopen, zouden wij niet zien op de omstandigheden. Want dat is het grote gevaar voor een gelovige, dat je gaat zien op de omstandigheden, hoe het eruit ziet, hoe het voor ogen is. Kijk, toen Abraham het land uitging. Ja, je weet niet waar je komen gaat. Nou ja, menselijk gezien zeg je, nou dan kan ik beter maar niet gaan.
Dat is menselijk gedacht.
En dat is menselijk gedacht.
Ja.
En dat zouden we nu juist afleggen. Ja. Dat die menselijke gedachte. Ja. Wij zouden de Heer zoeken in ons wie de Heer is. En wat de Heer van ons persoonlijk vraagt, dat zouden wij leren in de praktijk van ons leven. Romeinen 12 zegt daarover dat wij door... wij zouden beproeven, dat is een schitterend woord. Wij zouden beproeven wat de goede en welbehagelijke wil des Heren zij. Want er staat niet zwart op wit, dat weet je niet. Dat kan niemand je vertellen, moet je proeven, moet je ervaren. Dat moet je... tot je nemen. Dan moet je opkouwen. En daarna denk je, nou... slik ik dit door of spuug ik dit uit? Bij wijze van spreken. En dan heb ik het niet zozeer over Bijbelse waarheid. Die zouden wij gewoon tot ons nemen.
Mm-hmm.
Alleen daarnaast, uit alles wat we geleerd hebben... daar hangen praktische consequenties aan. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat zie je ook in die voorbeeld hier van Hebreeën 11, hè? Zij geloofden dit, maar zij handelden daar ook naar. Ze maakten de keuzes in hun leven op basis van wat zij geloven. Dat is de christelijke levenswandel. Ja.
Het is wel een vallen en opstaan.
Dat klopt.
Dat weet vandaag niet dat er morgen, maar dat wordt voor één dag.
Ja, precies. En dat zouden wij leren om het in perspectief te zien. Om te zien op de Heer en niet op die omstandigheden. Want die omstandigheden, dat werd hier ook gezegd, gaat over kastijding. Nou, als de omstandigheden niet al te plezierig zijn, dan kan je dat beschouwen als kastijding, als opvoeding. Dat je leert te vertrouwen op onze hemelse Vader. Vroeger als kind zijnde, weet je wel, dan stond je op een... zeg eens wat. Je staat op de grote duik, op de duikplank, en je vader staat beneden in het water en zegt, ja, spring maar en ik vang je wel op en je verdrinkt niet. En dan is de vraag, geloof je dat?
Dan ga je.
En dat, als je gelooft, dan ga je. Want dan vertrouw je op je vader dat hij je opvangt. Maar het is... wat komt er bij kijken? Angst.
Ja, precies, ja.
En die angst, die kan ook bij ons net zo goed ons overvallen. Zo is het de Heer Jezus overkomen in zijn dagen. Als je in de psalmen leest, de angst die de Heer Jezus gehad heeft en hoe hij daarmee omging, dat altijd bij zijn hemelse Vader bracht en zegt van, ja, maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil.
Ja.
En zo ging hij die loop aan. En aan de ene kant getrokken door de Satan die ons met angst aanvalt en ons van alles wijs maakt. En aan de andere kant dat wij daar niet op zouden zien en elke keer weer terugkomen bij de Heer en wat de Heer gezegd heeft en ons dat voor ogen houden. En dan is het bekende verhaal van zolang het allemaal goed in je leven gaat, dan valt het allemaal reuze mee. Maar op het moment dat het slecht gaat en je gedachten gaan met je op de loop en... dan gaat het moeilijker worden.
Het is soms juist heel moeilijk om het oog op de Heer te houden als het goed in je leven gaat.
Ook dat, ja, ook dat.
Ja.
Ja, klopt. Maar dat proces inderdaad, dat is wat hier beschreven wordt. En waarbij gezegd wordt dat wij zouden zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Wij zouden zien op de Heer Jezus. En die wordt hier genoemd de overste leidsman, degene die voorop gaat. En ook degene die het einddoel van het geloof ontvangen heeft. Want de voleinder des geloofs, dat wil zeggen dat hij het einddoel bereikt heeft. En er staat precies hoe dat voor hem geweest is. Er staat dat hij voor de vreugde, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, die hem in het verschiet lag, om die reden heeft hij het kruis verdragen en onder het kruis niet alleen te verstaan het letterlijke kruis. Want het begrip kruis heeft een veel bredere betekenis, want de Heer Jezus zei tegen ons, wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, of iets in die trend, die is mij niet waardig. En er wordt niet van ons verwacht dat wij letterlijk een ruw houten kruis op ons nek nemen. Dan moet je begrijpen waar het over gaat. Je gaat diezelfde weg. Dat wordt voorgesteld als een kruis. Het teken eigenlijk van de dood. En dat kruis zouden wij ook dragen. Maar dan niet zien op dat kruis, maar wij zouden zien op de Heer Jezus Christus. Want hij is voorop gegaan en hij heeft het kruis verdragen en heeft de schande veracht. De schande die op hem afkwam heeft hij niet geacht. Maar het resultaat daarvan is dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat is, als je dat op je in laat werken, als je daarover nadenkt, dan is het ontzagwekkend groot. Dat de Heer Jezus als mens zijnde van vlees en bloed, dat geleerd heeft uit het woord zelf, wie hij was, wat zijn loopbaan was en wat het resultaat van zijn loopbaan uiteindelijk zou zijn. En het resultaat van zijn loopbaan is dat hij nu gezeten is aan Gods rechterhand. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het bijzondere van ons als gelovigen is, juist van ons als gemeente, is dat er van ons gezegd wordt dat wij met Christus mede-erfgenamen zijn geworden. En diezelfde toekomst, het feit dat de Heer Jezus gezet is aan Gods rechterhand, die toekomst ligt ook voor ons in het verschiet. En dat moet je eigenlijk 24 uur per dag, moet je jezelf dat voorhouden, hè? Maar goed, zo werkt het leven niet. Nee, want het leven is dynamisch, gaat alle kanten op. En dat gaat op en neer en dat wordt door omstandigheden beïnvloed en wat dan ook. Maar goed, daarom komen we weer bij elkaar om onszelf die dingen weer te herinneren en onszelf voor te houden van, ja, dat is nou juist waar het om gaat. Niet af laten leiden, maar zien op die verheerlijkte Christus en dat ook voor ons in het vooruitzicht ligt. Want de Heer heeft ons niet beloofd dat wij ooit een keer in de hemel zullen komen. De Heer heeft ons een erfenis gegeven. En veel mensen hebben daar weinig weet van. En toch is de Bijbel, geeft ons daar wel degelijk een beeld van wat dat inhoudt. Dat is namelijk alles wat de Heer Jezus Christus nu ontvangen heeft. Dat zal ook ons deel ook zijn waar wij de loopbaan lopen. En dat is het erven van hemel en aarde. Dat is heerschappij over de schepping. Dat is heerlijkheid en eer ontvangen. Die heerlijkheid en eer die ons nu nog ontbreekt. Omdat wij als gelovigen hier op aarde totaal geen heerlijkheid of eer hebben. En waar we dat hebben, is het of een heel laag niveau of het is het is een aardse schat. Het is niet in overeenstemming met onze roeping. Nee. En we zouden onze hoop er in ieder geval niet op vestigen.
Nee.
Wij zouden ons schatten in de hemel, zouden wij ons verzamelen. Nee. Zo gek, hè? Als ik daar dan over spreek, dan denk ik, het zijn zulke eenvoudige Bijbelse waarheden die helaas zo onbekend zijn.
Toch, ik me daar niks bij voorstellen wat die schatten dan wel niet zijn. Want als je zegt van ja, we hebben dan een heerschappij over de schepping.
Ja.
Kun je dit weer voorstellen dan?
Kun je iets voorstellen bij een koning?
Hè?
Kun je iets voorstellen bij een koning?
Ja, ben je helemaal jaloers op.
Nee, zo gaat het ook.
Nee.
Lintjes doorknippen.
Ja.
Lach op de foto.
Altijd
lachen.
Ja.
Een koning die werkelijk de eer krijgt die toekomt.
Ja. Die hebben we tegenwoordig niet meer.
Nee, die hebben wij niet meer.
Met de aardse koning
vergelijken.
Nee.
Nee,
ik stel me altijd zo voor dat je een functie hebt.
Ook dat.
Je hebt een functie en voor die functie heb je bepaalde eigenschappen nodig. Maar je krijgt ook dingen om die functie uit te voeren.
Ja, maar weet je, ik heb dan heel erg de neiging om te denken van, hè, ik bedoel, we leven op deze aarde en mensen hebben hier inderdaad allerlei functies. En denk ik van, zou je dan misschien bos hebben dat als jij die talenten hebt, het boswachter wordt of
zo.
Ja, en dat zijn toch gedachten die
klopt. Ja, de concrete inderdaad, als je het nog concreter maakt van hoe dat leven er dan daaruit ziet, ja, dat gaat wel een stukje lastiger worden.
Ik ben gek op dieren, ik word dan misschien vast wel dieren.
Dat zal wel rekening mee worden.
Ja.
Wij zullen met hem als
koning en heersen.
Ja, wat het precies inhoudt, maar ik denk dat
we... Ja, maar dat weten we dus eigenlijk niet.
Dat zal ik niet.
Ja, ongetwijfeld, ja. Maar je hebt daar toch wel...
Je wil daar dan een voorstelling.
Je hebt
ja.
Fantasie je
dat. Ja.
Is dat ook wel vergelijkbaar met die duikplank die Ewout net zei? Van nou, spring met die duikplank.
Ja, spring maar gewoon.
Ja, dat is nog angstig.
Als je komt, merk je vanzelf wel wat het is.
Hoe je moet zwemmen.
Dan sta je maar in de bovenwater.
Ja, er moet er wel water in zitten.
Ja, maar het is heel veel mensen die niet kunnen zwemmen.
Nou, ik denk wel dat je het ook bijvoorbeeld met Job 1 en Job 2 kunt vergelijken. Dat je die samenkomst van die engelen bij elkaar.
Ja.
Dat Satan daar dan ook verschijnt. En God die is daar als vader, vraagt hij die zonen, hè, want het zijn zonen Gods.
Ja.
Die vraagt hij van, God, hoe gaat het? En tegen de Satan heb je Job al gezien. Echt een interactie. Ik denk dat wij, als wij straks zonen Gods zijn, dat op diezelfde manier dat... gebeurt.
Omdat wij die positie innemen straks.
Ja, dat die ontvraag van, nou, heb je veel Afrika gezien?
Ja, daar moet nog een wat gebeuren, of daar moet nog wat gebeuren, ja.
Ja, ik denk dat je dat wel mag verwachten, ook omdat hij zich als vader opstelt naar zijn zonen toe, daar gaat het stuk ook over, dat hij zich als vader naar je gedraagt en al op die manier in interactie met je is van, goh, nou, Hoe zou je dat aanpakken? En op die manier jouw verantwoordelijkheden geven.
Nou, weet je, vroeger dacht ik altijd dat het een staat van gelukzaligheid was, weet je wel, waar je in zou. Maar dat heb ik een beetje losgelaten.
Maar één aspect, denk ik.
Ja, en dat je dus, ja, dat er een soort aanbidding naar
ik denk dat het...
Maar we staan eigenlijk, heb ik ook... krijg ik de indruk dat we een beetje op één lijn komen te staan met Jezus Christus.
Ja, dat is in die zin ook, maar hij blijft ons hoofd. Hij blijft ons hoofd. Hij blijft ons hoofd. Ja. En het is ook zo moeilijk voor te stellen, omdat wij natuurlijk hier op aarde, wij penissen, zien wij die hemelse dingen niet. En ten tweede hebben wij hier op aarde ons dynamische leven met ons werk en met dit en met dat en met zus en met zo en met... En de vraag is hoe je dat moet vergelijken met hoe het dan, daar straks is.
Dan is het niet heel vergelijkbaar dat het misschien toch zo is dat je gewoon bij een hemelse vader wil zijn. Dat je in zijn buurt wil zijn. Ja. In zijn aan. Net als dat wij nu heel erg graag bij onze eigen vader en moeder willen zijn. Hè? Bedoel, dat is toch alles, alles eigenlijk.
Ja.
Ja, als kind zeiden we, als je volwassen wordt, gaat dat ook een beetje losser worden dan.
Ja.
Dat blijft niet zo natuurlijk.
Nee. Maar het blijft moeilijk om je daar een voorstelling van te maken. Maar als je er inderdaad even wat afstand van neemt. En je afstand even van je eigen leven. En je beseft dat wij in een wereld leven die een schepper heeft. Die zijn werk daarin doet. En die dus boven alles staat. En die zijn werk in deze schepping doet. Waar wij deel aan mogen krijgen. En op die wijze enig resultaat uit deze oude schepping kunnen meenemen naar de toekomst, ja, dan is dat het enige doel waarvoor we hier op aarde zijn.
Ja. Wanneer is die toekomst? Wanneer krijgen wij de erfenis?
De erfenis krijgen wij wanneer wij verschijnen voor de rechterstoel van Christus.
Ja. Okay.
En dat valt samen met de opname van de gemeente.
Ja.
Okay.
Dan is de uiteindelijke aanstelling tot zoon van de gemeente als geheel. En daar krijgen wij ook individueel onze beloning, zoals het in de Bijbel toch heet.
Loon.
Ons loon, ja. Kroon, heerschappij, erfenis.
Dat staat er ook.
Loon naar werken, ja. Ja, en het mooiste beeld blijft nog altijd inderdaad dat wij uiteindelijk onze kronen weer afleggen aan zijn voeten, want het was zijn werk in ons, maar wij worden er wel voor beloond. En dat is het.
Uiteindelijk is het voor hem.
Uiteindelijk is het voor hem, maar maakt hij ons deelgenoot van wie hij is?
Want wij dat voor hem. doen. Eigenlijk, die kronen verzamelen. Dat je zegt, dat zullen kronen krijgen, man naar werk. Maar dat is dan uiteindelijk voor hem.
Dat is voor hem.
Dan gaan wij ervoor open om dat voor hem.
Ja. En in die mate dat hij in ons gewerkt heeft, naar die mate zullen wij inderdaad beloond worden. En is het uiteindelijk allemaal tot eer van hem, maar wij mogen daarin delen. Zo heet het ook, hè? Delen in zijn heerlijkheid.
En dat is alleen maar weer genade, dat wij mogen delen in de heerlijkheid.
Ja.
Nee, dat kun je ook niet vatten.
Nee. En dit is eigenlijk het enige doel van ons leven hier op aarde. Wat een heleboel facetten heeft. Want de Heer dienen, dat kan op heel veel verschillende manieren. Het is ook voor iedereen weer anders. Maar er zijn wel bepaalde vaste beginselen voor. En een van die beginselen is dat wij als gelovigen te maken krijgen met tegenstand. Op wat voor wijze dan ook. Dat gebeurt vroeg of laat.
En dan heb je hem ook brood nodig. Dan zou je gauw aanroepen als in welstand of ja. Welzijn schijnen.
Ja, ja, ja. Ja. En dat, daar is de Heer Jezus ons voorbeeld natuurlijk ook in. En dat is wat er dan in vers 3 ook staat. Want aanmerk deze, de Heer Jezus, die heeft zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. En dat gaat, nou ja, als je het gewoon even letterlijk pakt, dat gaat over de Farizeeën en de Sadduceeën. En de wetgeleerden die hem tegenstonden. En daarin leren wij ook dat de Heer Jezus. Ik sprak van het weekend nog met iemand die zei, ja, de Heer Jezus is een Jood en we moesten goed kijken hoe die Joodse cultuur en religie was. En het ligt zo dicht naast elkaar, want de Heer Jezus was van nature een Jood. Hij kwam uit Juda, werd opgegroeid en kwam in de tempel en dat lag er allemaal heel dicht tegenaan. Maar uiteindelijk was het juist het Joodse volk, diegene met de Bijbel in de hand, die hem gekruisigd hebben. En het ligt zo dicht naast elkaar. En de tegenstand in het leven van de Heer Jezus kwam niet van de ongelovigen. Dat is iets wat veel gelovigen meestal niet aan denken. Maar de tegenstand komt juist van gelovigen dan wel van mensen die in ieder geval iets met de Bijbel doen. Wat ze ermee doen, laten we dan voor nu nog even in. Mensen die met de Bijbel bezig zijn. Als je een ongelovige collega hebt en je zegt van nou, ik volg de Heer Jezus en dat is de basis van mijn leven. Dan haalt die collega misschien zijn schouders op. Zegt hij, nou is leuk voor je.
Ja, natuurlijk.
Dat staat hij ook niet. Nee, maar dan heeft hij niks meer. Maar die staat zo ver van je af dat het geen. Het komt niet binnen. Er is geen raakvlak mee. Maar iemand anders die veel dichterbij staat. Omdat hij ook in de Heer Jezus gelooft. Of die houdt zich bezig met de Bijbel. Of is religieus. Of hangt er een of andere godsdienst aan. En die.
Nou, dat zijn de geestelijke dingen, hè?
Dat zijn de geestelijke dingen.
Ik bedoel, dat is een heel verschil.
Ja.
Geestelijk iemand spreekt en verstaat elkaar ook snel.
Maar dan moet je leren in je leven. Ja. En dat proces inderdaad, van de onderscheidingsvermogen, van wat voor vlees heb ik in de kuip, om maar gewoon heel plat te zeggen. De Bijbel zal dan zeggen, onderzoek de geesten.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dan denken wij van, oeh, geesten. Nee, het gaat gewoon, wat zit erachter? Wat voor vlees heb ik in de kuip? Waar heb ik mee van doen? En dan kom je, ja, iemand die zit mij gewoon van mijn pad af te brengen. Kom je dan later achter.
Ja.
Ik moet er eigenlijk helemaal niks meer nodig hebben. Ik wil daar geen gesprek meer over, ik wil geen discussie. Ik laat het rusten. Maar dat zijn dingen in je leven, die moet je leren. En in het geval van de Heer Jezus ging ik natuurlijk nogal een stuk verder. Tot de dood aan toe.
Hij heeft ook door lijden gehoorzaamheid geleerd. En dat vind ik altijd heel bijzonder, omdat hij de Heer Jezus is. En zelfs door lijden gehoorzaamheid geleerd. Hè?
En dat is, nou ja, precies. En dat is precies inderdaad de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 5 is dat. En hoofdstuk 4 spreekt er ook al over. Over het feit dat hij mens was. En ook nog steeds mens is. En dat hij inderdaad zelf ook door lijden heen die gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat er dan ook staat in relatie tot ons, dat hij zegt van, hij kan medelijden hebben met ons als mensen, omdat hij ons in alles gelijk geworden is. En dat hij weet wat wij doormaken, dat wij weten wat wij voelen en wat wij ervaren en beleven. En dat wij daarin geen afstandelijke God hebben. Wij hebben een God, de Heer Jezus Christus, die in ons woont en die met ons mee kan voelen. Wij met hem en hij met ons. En juist waar je in zulke situaties komt van lijden inderdaad, daar leer je de Heer Jezus nog meer kennen. Niet alleen uit de Bijbel, maar ook door je persoonlijke ervaring. En dat is waar het uiteindelijk inderdaad om gaat. Dat je de Heer Jezus, dat je leert wie die is en dat je daarna de praktische consequentie daar ook van aanvaardt of erkent of je loopbaan loopt. En dat je weet wie je bent in Christus, dat je weet waarom je, waarvoor je leeft. Dat je daar op je keuzes baseert. En vers 3 zegt dan dat wij aanmerken zouden de Heer Jezus, die zodanig een tegenspreken van de zondaren, en dat waren dus geen, niet zozeer ongelovigen, dat waren religieuzen, zouden wij zeggen. Weet je, dan heb je wel eens een gesprek met iemand en dan begin je over Bijbelse dingen en dan klapt het helemaal dicht, zeg maar. En dan pretenderen mensen al jaren naar een kerk te gaan of gelovig te zijn of wat dan ook, dat is dan niet helemaal duidelijk. En als je dan gewoon een vraag stelt van goh, ken je de Heer Jezus ook? Of ben je wedergeboren? Dan blijkt inderdaad dat ze die grondbeginselen helemaal niet kennen. Nee. Dus ja, en dan meestal wel de mond vol als er discussies zijn van alles denken te weten.
Ja, dat maakt het lastig.
En dat maakt het dan lastig inderdaad. Maar wij zouden zien op de Heer Jezus, die heeft ook dat tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen, opdat wij, staat opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. En uw zielen is, uw ziel is gewoon uw praktische wandel. En uw denken. En verflauwd en bezwijkt is dat wij onze passie kwijtraken. Of dat wij geen stap meer durven te zetten. Dat we bezwijken. Dat we denken, nou laat maar, ik stop met lopen. Want waar is de Heer nou? Het gaat zo slecht in mijn leven, de Heer is er niet meer, dus ik stop er maar mee. Of iets dergelijks. Maar, en hoewel dat menselijk te begrijpen is, is het juist zo belangrijk dat je Gods woord kent. Want daarin worden ons andere dingen geopenbaard dan de dingen die automatisch in onze gedachten komen. Want automatisch komt in onze gedachten, waarom overkomt mij dit? Weet je wel, een van de meest gehoorde klachten. Waarom overkomt mij dit? En hoewel heel veel dingen heel triest zijn en heel verdrietig zijn, is de Bijbels gezien maar één antwoord. En dat is opdat het zou zijn tot verheerlijking van de Heer Jezus Christus. En het kan hard zijn voor iemand, maar ja, met die blind geboren. Waartoe is deze blind geboren? Opdat de werken Gods in hem openbaar zouden worden. Opdat zijn genade alleen maar groter wordt. En zo werkt het in ons leven ook. Waarom ons wat overkomt.
Ja, vertel dat maar eens tegen een.
Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ja.
Ik denk ook gelovig, hoor.
Ja, dat kan ook.
Ook wel, maar ongelovigen.
Ja.
Heel erg.
Ja.
Dat heb ik toch wel
veel
meegemaakt. Dat die echt, die zijn zo vijandig. Als je het woord God gebruikt, dan is het van. Maar dan kunnen ze wel wat doen.
Ja,
maar als ze helemaal niet kennen, dan is het heel moeilijk om te doen.
Precies, en als men die genade en die liefde Gods niet kent,
weet je ook niet bij het over hebt,
dan kan men ook niet. Kan men die troost er ook niet uithalen, inderdaad.
Ik vind het dan zo raar. Ik heb kennissen die hebben dan inderdaad een meisje verloren van 12 jaar. En die mensen die zijn zo. Occult overal in.
Ja.
Ze geloven dan dat het. Ja. Ze geloven wel dat het een engeltje is.
Ja.
En dan denk ik, ja, maar.
Waar baseer je dat op?
Waar baseer je dat dan op als je.
Ze komen naar de hemel, maar ze geloven er niet in.
Nee. En ze geloven helemaal. En het klokje bleef op die tijd stil staan. En als ze op de slaapkamer, daar is zij nog altijd. En dan denk ik van. het is toch veel makkelijker om in een God te geloven.
Ja, ja, ja.
En dat vind ik zo onbegrijpelijk. Ja. En dan denk ik, is dat nou ook angst dan om...
Ja.
Je maakt je eigen geloof in feite. En dat hoort eruit wat jou goed uitkomt. Yes. Waar jij je prettig bij voelt op dat moment.
Ja,
want in elk mens is een godsbegrip ingebouwd. Hè? Mm. Een mens die weet dat er iets meer is. En daar zoeken ze het op die manier.
Ja.
Want ze willen niet het
ja, klopt.
Ja, en er is één die daar heel veel baat bij heeft, dus die staat als eerste aan de deur te kloppen.
Ja.
Die is druk bezig om alles binnen te halen.
Maar ik snap zo'n oude wel dat je, als je niet gelooft, dat je iets zoekt van, ik wil contact blijven houden met mijn kind.
Ja.
Ja, daar speelt natuurlijk, Satan speelt er direct op in. Ik bedoel, je grijpt zijn kans wel.
Ja. Ja, ik moest even denken aan Job. Hè. Job is het voorbeeld van de ellende die je in je leven mee kan maken. En het komt omdat Jeroen van het weekend met die bruiloft erover gesproken heeft. Dan ging het inderdaad ook over van de ellende die Job met ze allemaal te verduren kreeg. Waarin hij niet klaagde, maar op het moment dat hij bij de Heer aankwam. Het eerste wat de Heer dan zegt is van... Job. Was jij erbij toen ik de hemel en de aarde geschapen heb? En wat denk je eigenlijk wel niet wie je bent? Ja. En dat klinkt ook heel hard.
Ja.
Maar van een afstandje bezien... Wij zijn schepselen Gods. En wij mogen er zijn. Het is niet zo dat... en de Heer heeft ons lief. Ja. Maar je moet wel je plek kennen. En het... Ja... Alleen dit zijn dingen die zijn heel moeilijk aan iemand uit te leggen die dat niet kent. En die zal ook ongetwijfeld tegen ons zeggen van ja, Steve, was jij maar in zo'n situatie geweest.
Ja, wij hebben ook onze strijd daarmee als gelovigen natuurlijk net zo goed.
Precies,
door. Anders
precies.
Anders in een ander perspectief. Ja.
Precies, ja. Precies.
En de troost daarbij.
Ja. Dus dat soort dingen, dat blijft inderdaad heel moeilijk. Maar de oproep is dat wij dat we niet zouden verflauwen en bezwijken in onze zielen. Dat we zouden blijven realiseren waar het om gaat. En vers 4 zegt dan, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En strijdende tegen de zonde is niet in de zin van zorgen dat je geen... wetten overtreedt, dat je het gebod Gods niet overtreedt in je leven. Maar strijden tegen de zonde is gewoon staande blijven tegen de strijd van de vijanden, van de zondaren, die op ons afkomt. Want wij strijden niet tegen de zonde. Staat ook niet zozeer dat wij moeten strijden. Staat in de eerste plaats staat, gij hebt nog tot in bloede toe niet tegengestaan, stand houden. Het verhaal uit Efeze 6 met die wapenrusting. Hè? Staande blijven. Maar wij staan in een strijd, maar wij strijden niet, wij blijven staan. Het is geen actieve strijd. In ieder geval niet actief van onze kant. Het is actief van de tegenstander. En wij worden actief door onze rug te rechten en onze trage handen en onze slappe knieën weder op te richten, zoals vers 12 zei. Dat is de strijd die wij hebben. Staande blijven.
Ja, dus niet verflauwen en bezwijken.
En niet verflauwen en bezwijken, inderdaad. Ja, ja.
Het is heel simpel.
Het is in
als
theorie...
Als je in de situatie zit, is het
klopt,
anders.
Klopt, want het ja...
En dat strijden tegen de zonde, dat is juist ook iets... waardoor je eigenlijk zegt van ja, de genade die geldt nog niet voor mij... als je het echt zo letterlijk neemt.
Klopt, als je dat leest...
Als je leeft uit genade, hoef je niet te strijden tegen de zonde.
Nee.
Dat is al vergeven, dat is al...
Ja.
Maar als God strijden tegen de zonde, dat klopt niet. Het is geen goede
vertaling.
Nee, het is geen goede... Je strijdt niet tegen de zonde, je verstandig.
Je zou staande moeten blijven op de loopbaan, op het pad waar je gestart bent.
Ja. En het strijden tegen de zonde, wat hier genoemd wordt, ja, dat... kan uitgelegd worden inderdaad in de zin wat jij net zegt. Maar dat is in deze hele context niet het geval. Deze context gaat het over dat er tegenstand komt. En daarbij zouden wij blijven staan. En dat is een strijd. En dat is tegen de zonde die op ons afkomt. Het is niet zozeer de zonde die wij zouden doen of zo. Het is de zonde Alles wat met ongeloof te maken heeft, alles wat tegen Gods woord ingaat, dat komt dan op ons af. En daar zouden wij in staan, blijven staan, in die strijd.
Dat zijn dan ook die pijlen die op ons afkomen.
Precies, precies, precies.
Ja, dat is net als die rondbaan, hè, dat je steeds in het oog moet houden waar je naartoe.
Precies.
En staan aan de kanten allemaal mensen uit je eigen rondbaan. En die wil je
eraf houden,
die van alle kanten. Ja. En je moet steeds je gezicht eigenlijk op het punt houden waar je naartoe wil.
Klopt.
En je niet laten afleiden naar mensen aan de kant staan.
Dat is het. Ja. Dat is het inderdaad, ja.
Ja, dan moet je dicht bij het woord blijven.
Dan moet je dicht bij de woord
blijven. Je weet wat er in het woord staat. Dat is het enige waar je op terug kan. Want je kan zelf wel wat zeggen. Ja. Maar je moet het steeds toetsen aan het woord.
Klopt, klopt.
Want anders dan heeft het geen inhoud.
Nee, klopt. Alleen in het leven van een gelovige inderdaad... kan het wel eens stormen, gaat het op en neer... en moeten wij dingen leren, zeg maar... En daar gaat het hier over, over de praktijk van ons leven en over het feit dat er gelovigen zijn die door de tegenstand, door de ellende die op hun afkomt, het builtje erbij neergooien. Ja. En zeggen van, is dit nou wat de Heer wil voor mijn leven? Is dit nou,
Ik geloof
het
niet meer.
En vul ze maar in.
Maar als ik van hem verwacht, dan geeft hij kracht aan het kruis.
Ja.
Maar ik moet kracht van hem verwachten.
Ja, ja.
Ik bedoel, en hij geeft ook niet eerder die kracht dan als je het nodig hebt.
Precies, precies. Maar...
Want dan kun je ook, dan ervaar je dat pas.
Precies, precies. Maar goed, de Bijbel schetst ook wel situaties inderdaad... waarbij wij als gelovigen ten einde raad zijn... en het niet meer weten... en dan maar uitroepen tot de Heer van... Heer... Help nou, doe nou, want het mag allemaal wel zo makkelijk in de Bijbel staan, maar het gaat niet meer.
Als je dan tot de eer roept.
Precies, onder dankbaarheid.
Ja, dat helpt wel misschien niet direct. Maar
precies, maar uiteindelijk komt daar, wat zeg je?
Of wij zien niet direct dat hij helpt.
Of wij zien niet dat hij helpt. Nee, dat kan ook heel goed, ja.
Soms is hij al onderlang heel lang bezig met helpen.
Ja, ja. Nou ja. Precies, precies. En die strijd in ons denken, die emoties die daarbij komen, die belevingen, die ervaringen, dat is wat in de Bijbel heet kastijding. En als je dan wil weten, wat houdt de kastijding in? Want dat is eigenlijk de vraag, wat houdt kastijding in? Dan is het alles in ons leven waardoor wij opgebouwd worden, waardoor we... veranderd worden, waardoor onze gedachten op de Heer bepaald worden en ook onze ervaringen daarin. En dan moet je denken aan al die ervaringen van die mensen uit Hebreeën 11 en Hebreeën 12. En dan zou je met je gedachten moeten verplaatsen in al die mensen, wat ze meegemaakt hebben. En hoe dat voor die mensen geweest moet zijn.
Dat zijn nogal wat voorbeelden.
Dat zijn nogal wat voorbeelden. Ja. En dan krijg je geen pasklaar antwoord van dit is kastijding, zo ziet het er in de praktijk van jouw leven uit. Mm-hmm. Maar door deze gelovigen te leren kennen, krijg je daar een beeld van. En krijg je daar ook steeds meer een beeld van voor je eigen leven. Dan weet je hoe het in elkaar steekt. En ik geloof ook dat Gods geest op die manier werkt. Dat hij in ons hart woont. En dat hij zodanig in ons hart werkt dat wij soms bepaalde dingen weten. Wij weten welke kant we moeten. En dit kan je tegenover niemand verantwoorden, maar je weet, ik moet die kant op. Ik geloof inderdaad dat het zo werkt.
Ja.
En dat heb je. En dat is het moeilijke er ook aan, want je hoeft het dan niemand te verantwoorden. Soms kan je het niet eens aan een ander iemand verantwoorden. Je zegt gewoon, ja. En je kan wel zeggen, ja, ik denk dat de Heer mij roept daar en daarvoor. Maar daar heeft een ander ook niks aan. Ja. Want ja, die denkt ook, ja, de Heer roept jou daartoe. En ja, dat zal wel. Daar heb je ook geen bewijs voor. Maar gewoon gaan dus, hè. Ja. Zet je voet maar gewoon
op de loopbaan.
Ja. En vooruit. En hoe wat die kastijding dan is, nou ja, denk aan iemand als Noach, die weet ik veel hoe lang aan een boot heeft zitten bouwen, te midden van een goddeloze wereld.
Doorzettingsvermogen.
Precies, doorzettingsvermogen.
Uitgelachen
worden. Ik bedoel, knettergek natuurlijk, die man, in de ogen van de wereld.
Ja.
Knettergek.
En dat is voor 120 jaar?
Ja, zoiets. Nou ja, 100 jaar. Was het niet dat hij 500 was toen hij aan die boot begon en 600 toen hij erin ging of zo? Zoiets dacht ik. En die kinderen waren volgens mij ook allemaal 100, rond de 100. Maar, nou ja, goed.
Ja, 90 of zo. Ja, rond.
Maar dat is leidzaam. Dat is nou leidzaamheid. Ja. Want één keer iets voor de Heer doen in je leven of zo. Of ergens een woordverkondiging houden. Of een keer ergens met de muziek meespelen. Of één keer evangeliseren of wat dan ook. Zijn prachtige dingen. Ja. Maar het gaat echt over lange termijn, mensen, hoor.
Ja, 100 jaar is er niet, hoor.
Dat denk ik ook niet.
We hopen van niet.
Dat denk ik ook niet. Maar dat je gewoon... Je kan je toch voorstellen dat iemand als Noach vervlauwt en bezwijkt in zijn ziel?
Ja. Ja. Nou, net als Job, wat je net als voorbeeld had met al die tegensprekers.
Ja, dan is het zo menselijk dat je vervlauwt en bezwijkt.
Het ding is, want dat ervaar ik zelf wel als dat mensen je zo kunnen neerleggen, weet je wel.
Ja.
En dan denk je wel van... Nou,
ja.
Pijn, ja. Je gaat jezelf twijfelen.
Sorry. Precies. En dat is het. Twijfel. Nou ja. En dat zijn de momenten in de praktijk van het leven waar het om gaat. En daarom is het zo belangrijk om bij elkaar te komen. Gemeenschap met broeders en zusters te hebben. Om persoonlijk gebed te hebben met de Heer. Persoonlijke relatie met de Heer te onderhouden. Waarbij je oog telkens richt weer op Hem. En dat is eigenlijk wat de hele... wat de kastijding inhoudt. En dan staat er nog, vers 5, gij hebt vergeten de vermaning, dat schrijft Paulus dan aan deze mensen, aan zijn gelovigen. Hij schrijft, gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Want deze gelovigen aan wie Paulus deze brief schrijft, die gelovigen die zijn inderdaad afgeweken. Dat blijkt uit andere schriftplaatsen uit deze brief. Paulus zegt, je bent het vergeten. De Heer zegt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren. En bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Dus, Petrus zegt dat ook zo mooi. Petrus zegt van, kijk er nou niet raar van op als er hitte der verdrukking is of zo.
Ja.
Want dat is nou juist zoals het gaat. Ja. Kijk er nou niet raar van op.
Heel weinig. Ervaart in je leven. En je hebt een gelukkig huwelijk en alles gaat goed.
Dan dank je de Heer ervoor.
Maar dan heb je zoiets van, ja, dan gaat het ook niet helemaal goed. Want ik ben verdrukt worden. Het is allemaal droefheid. Een zaak van droefheid. Ja, en dat heb je dan niet. En dan heb je zoiets van, nou...
Nou, dan komt het misschien dan wel goed. Keer, maar dat hoort.
Of word ik dan zo enorm gezegend?
Ja, dat kan, ja.
Of dat brengt juist zoveel droefheid met zich mee, dat je... Dat
je
toch
een
voor
droefheid
hebt.
Ja, ja.
Dat is wel toch heel calvinistisch eigenlijk. Van gewoon niet.
Je mag niet blij zijn, ja.
Gewoon toch echt wel je redelijk gelukkig voelt. Ja. Ik voel mij ook redelijk gelukkig. Ja. En ik heb ook geen dat ik denk van, ik heb het ook niet waar.
Nee.
Denk maar of staat er maar, er zijn wel, maar je hebt het wel eens waar gehad, neem ik aan.
Ja, kijk, zoals nu ook. Nu ben ik hier vanavond aanwezig, terwijl ik vannacht nog moet werken. En terwijl ik de hele dag heb geklust, dus ik ben back af. En ik heb ook nog 2 nachtdiensten achter de rug gehad. Dus... Nou, ja, dat is zwaar.
Dat is een stukje trouw dat je dan nou weer zit.
Ja, dat is dan misschien die kastijding.
Dat is dan eer van eer. Dat
je nog wakker
wordt. Ik word er niet droef van. Ik ben alleen een beetje gaar.
Ja. Het woord gaar staat nog niet in de statenvertaling. Het staat er niet in, het woord gaar.
Dus dan heb je die kastijt die hij lief heeft. En dan ken ik ook een vrouw die zei van... Nou, heeft het mij zeker heel erg lief. Van. Ik word het niet. Ze zei... Dat staat er, hè? De kastijt die hij lief heeft.
Ja.
Dan heeft hij mij zeker heel erg lief. Want ik was toch een kastijt.
Ja.
Dat is
zo'n blijde zij,
Tom.
Ja, dat is ook een manier.
Dat
kun je toch volhouden misschien.
Ja. Ja. Je ligt helemaal in de goot, gewoon door iedereen verlaten. Ja.
En het is ook niet de bedoeling dat je...
Ongelooflijk natuurlijk, zie je ook heel veel stijgen.
Ja.
Ja,
klopt. Ja, maar wij als gelovigen, wij kunnen de eer, ook in onze kastijding kunnen wij de eer aan hem geven.
Ja.
Dat kan ongelooflijk nooit.
Het is toch wel dat je meer naar hem toe...
Precies.
Dat je meer zoekt, want ik bedoel, daar moet je anders heen.
Ja. Nee, precies, precies. En dan is nog een van de vragen die dan ook kan komen is, de kastijding, komt die dan van de Heer? Want het staat hier, hè, er staat, ach niet klein, de kastijding des Heren. Als gij van hem bestraft wordt, en dan is het inderdaad het verhaal van, ja, doet de Heer dat dan? Als er inderdaad kastijding in je leven is.
Nou, ja. En zo ja, wat doet hij dan?
Ja, dat is bij iedereen anders inderdaad. Maar kijk dan bijvoorbeeld bij de Heer Jezus inderdaad. Nou ja, zijn kastijding, het feit dat hij meerdere keren om het leven gebracht zou worden, maar dat hij daaraan ontkomt. En uiteindelijk zijn kruisiging uiteraard. Ja, komt dat van de Heer of komt dat van de tegenstander? En beide is te verantwoorden, omdat het Oude Testament leert, onder andere, dat het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, staat er dan in Jesaja.
Er staat toch ook zoiets van, als de tegenstander geweten had.
Precies, 1 Korinthe 1 of 1 Korinthe 2, dat de tegenstander, dat de Satan, hem dat gedaan heeft. Die heeft hem dat aangedaan.
En bij Job juist.
En bij Job eigenlijk het precies hetzelfde verhaal. De Heer staat erboven. En de hemelse machten die eronder staan, die geeft hij een bepaalde ruimte. Maar hij zegt, maar laat hem wel in leven.
Hij laat het toe als paard.
Hij laat het toe. En dat is in de Bijbel het verhaal inderdaad. De Heer laat de verdrukking toe. En dat gebruikt hij ten goede.
Uiteindelijk
gebruikt hij het ten goede.
Want dat zie je dan
meestal niet. Precies, het staat hier ook, hè, het is vers 11. Alle kastijding, als die tegenwoordig is, als de kastijding aanwezig is, dan schijnt het geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelve geoefend zijn.
Want
het
staat ook zoiets
van
later zullen we verstaan. Niet? Want
het
staat er
nog,
later zullen we verstaan waarom het was.
Ja, ik weet zo niet waar dat zou staan. Ja, of dat het uit een lied komt. Later zullen we het begrijpen. Dat is iets anders. Maar het is een lied. Bij de Heer, dan zullen wij het begrijpen bij de Heer of zo. Ik kan niet precies opkomen.
Dan zeg even mensen waarom. Dan heb ik even van zijn antwoord. Want die zei van, de Heer geeft je geen antwoord op het waarom, omdat je nou in jouw toestand dat nog niet kan verstaan en dat nog niet aan kan. En dat zul je later, dan zul ik vertellen. Maar nou kun je het nog niet aan.
Nee.
Want hij heeft er een bedoeling mee. Maar wij in ons denken kunnen dat niet aan.
Nee.
Ik kan het waarom niet zeggen. Maar eigenlijk is alles ten goede voor ons. In zijn ogen, dat snappen wij niet.
En er wordt maar één ding van ons gevraagd, is dat we de Heer lief hebben, dat we hem vertrouwen en dat we zijn weg gaan.
Ja.
En dat is niet altijd een lolletje.
Nee.
Alternatief heb ik ook niet. En dat is maar goed ook, dat we geen alternatief hebben, dat we maar één richting hebben. Maar we gaan eerst even een kop koffie doen. Ik denk dat het wel tijd is voor een pauze. Vers 6, daar staat, want dien de Heere lief heeft, die kastijdt hij en hij geeselt. Dat is toch wel een zware term, mensen. Hij geeselt een iedere zoon die hij aanneemt. En het feit dat er over zonen gesproken wordt, heeft natuurlijk te maken met het feit dat een zoon in de Bijbel een volwassene is.
Ja.
Iemand die bekwaam is, iemand die verantwoordelijkheid kan dragen, iemand die door ervaringen groot geworden is en verantwoordelijkheid kan dragen en kan erven. Want dat is in de Bijbel ook heel belangrijk, hè, met het betrekking tot het zoonschap. En dat is wat wij zouden worden. Wij zouden opgroeien van kind, van baby zelfs in het geloof, tot volwassenen in het geloof. En op het moment dat wij kastijding, verdrukking te verdragen hebben, juist daar worden wij volwassen. Daar staat van de Heer Jezus ook, het zoek ik dan toch even op, even een paar bladzijden terug in Hebreeën 5. hebben we net al even uit ons hoofd geciteerd. Dan doe ik even vanaf vers 7, Hebreeën 5 vanaf vers 7, daar staat over de Heer Jezus, dat hij in de dagen zijns vleeses, dat hij gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd heeft, en hij is verhoord geworden uit de vrezen. Dus de Heer Jezus, toen hij op aarde was, bad en smeekte tot zijn hemelse Vader. Met sterke roeping en tranen. Dat is schreeuwen, hè? Mm-hmm. En hij is verhoord geworden uit zijn vrezen, uit zijn angst. En dan staat er in vers 8, daarom haal ik het nog even aan. Er staat, hoewel hij de zoon was, is een omstreden zijn omstreden woorden, omdat men in sommige kringen hieruit opmaakt dat hij altijd al de zoon was, of dat hij in ieder geval de zoon van God was toen hij op aarde rondliep. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat hij tot zoon gesteld werd toen hij opstond uit de dood, omdat de Bijbel dat op meerdere plaatsen expliciet zegt. En deze uitdrukking, hoewel hij de zoon was, die blijf ik dan ook lezen als, hoewel hij voorbestemd was om de zoon te zijn. En dan kan iemand nog heel hardnekkig zeggen van, ja, maar het staat toch, hoewel hij de zoon was, dus was hij de zoon. Ja.
Maar dat is ook best wel.
Ja, maar luister, hij zegt op een gegeven moment, en daar zijn ook heel veel, want ik heb er ook nog eens een keer iemand anders over, die dat dus ook zei, van hij was al de zoon van God, omdat hij met de doop, dat hij zei van...
Hij zei van, mijn geliefde zoon.
Mijn geliefde zoon.
Klopt. Ja, dat, die verse. Ja. Ik weet het. Ik weet dat dat inderdaad daar ook staat. Wat ik, weet je wat ik in die discussie altijd zie? Dat er niemand meer de vraag stelt, wat is er eigenlijk een zoon? Ja. Dan gaat alleen de discussie over, was hij de zoon van God? Ja of nee, toen hij op aarde was. Nou, en daar wordt er heel lang over gediscussieerd. Maar als je er even afstand van neemt en de vraag stelt, ja, wat is eigenlijk een zoon? Wat betekent eigenlijk zoon van God? Dat betekent dat hij erfgenaam is van de Vader, en dat de Vader hem alle dingen geeft. Ja, en dan kan je hoog of laag springen, maar dat was bij zijn opstanding uit de dood.
Bij mij is dat woordje de doorgestraft, terwijl hij zoon was, niet de zoon.
Oké. Heb ik niet nagekeken, weet ik niet of dat er inderdaad dan wel of niet staat. Maar goed, dan blijft er nog steeds staan was. En als je heel hardnekkig bent, kan je daar de conclusie uittrekken dat hij op aarde ook al de zoon van God was. Ik geloof dat niet.
Wel op een lager niveau, uiteraard.
Op een lager niveau zou je dat wel degelijk kunnen zeggen. Maar juist die officiële uitdrukking van aanstelling tot zoon. Ja, weet je, Psalm 2. Ja. Heden, gij zei mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u verwekt. Wanneer was dat? Bij zijn opstanding uit de dood. Ja, tuurlijk worden die woorden bij zijn doop ook gesproken.
Ja.
Maar dat is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. En bij de verheerlijking op de berg ook. En de verheerlijking op de berg is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus, die in de hemel gezeten is. Met taal, mensen, taal is geen wiskunde. Je moet van goede wil zijn om het te begrijpen. Maar waarom ik het opzoek, er staat, hoewel hij de zoon was, dus hij was voorbestemd om de zoon te worden, om de erfgenaam te worden, dat is voor ons ook zo. Wij zijn gepredestineerd, heet dat, tot zoonstelling. Om met hem te erven. Daar ligt onze bestemming. Maar of wij die bestemming ook zullen bereiken, dat hangt af van onze loopbaan. En je kan niet van de Heer Jezus zeggen van, ja, maar het stond vast dat hij de zoon van God zou zijn, dus hij had een makkelijk leven, want dat stond toch allemaal vast in het Oude Testament. Ja, dan kan je hoog of laag springen. Hoe vaak je dat bij wijze van spreken ook kan bewijzen dat dat vaststaat, dat neemt niet weg dat de Heer Jezus die loopbaan wel moest gaan, en dat er allerlei consequenties met hem meebracht, met zich meebracht, en dat hij verantwoordelijk was voor zijn keuzes. En daarom staat er ook dat hij dus die gebeden en die smekingen geofferd heeft, met sterke roeping en tranen. En dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Hebreeën 5 vers 8. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden.
Ja.
En dit is het praktische leven van de Heer Jezus. Hier wordt niet gesproken over zijn leerstellige kennis. Hier wordt gesproken over zijn praktische wijsheid en zijn praktische houvast aan Gods woord.
En gehoorzaamheid krijg je ook door de kastijding.
En ja, precies, want daartoe is opvoeding nodig om een kind gehoorzaam te maken.
Op het moment vind je het niet leuk, maar daarna zeg je, oké, het is toch goed geweest.
Het is goed, ja. Toch goed dat mijn papa en mama dit...
Ja, ja.
Nou, dat verhaal is het gewoon. Ja,
ja, anders groeien ze ook niet op.
Nee.
En anders groeien ze ook niet op.
Het is ook een werkwoord opvoeden.
Ja, ja.
Dat gaat niet vanzelf.
Dat gaat niet vanzelf, nee.
Het gaat echt met die geest, hoor. Opvoeden.
Ja. Het woord van God is natuurlijk ook een zwaard, een geestelijk zwaard.
Ja, en dat snijdt dwars door ons heen, hè?
Hmm.
De Heer vraagt van ons volledige overgave. En dan kom je er bij de Heer kom je er ook niet mee door alleen je buitenkant een beetje op te poetsen en een beetje. Daar gaat het niet om, mensen. Het gaat om de binnenkant. En daarom is die Bijbel inderdaad is een zwaard. Omdat als je dat woord van God spreekt, dan gebeurt er wat in de mens. Komt hij in beweging, dan wordt hij getriggerd. En dat zou bij ons ook nog steeds zo zijn. Wij moeten niet denken, nou ja, wij zijn er al.
Nee.
Want wij weten het allemaal wel heel goed. Nee.
Je weet het soms helemaal niet meer.
Precies. Precies.
Als je dat even diept, hoe meer dat van dekking komt, dat je dan niet veel weet.
Ja. Precies, zo is het dan ook maar weer.
Ja, want dan denk je steeds van, maar het
ja.
Nooit eerder gezien.
Precies, precies. En wij verheugen ons in de dingen.
Ik heb als hoe meer kennis, hoe minder je erachter komt dat je niks weet.
Nou.
Dat je steeds meer
weet. Zeg ook, het is geen Bijbelse uitspraak.
Ja, ik denk er even over na.
Er zit wel iets in.
Dat klopt wel, ja. Dat klopt wel, ja. Ja.
Ik heb hier voorin staan, hoe meer gij in mij zoekt, hoe meer gij in mij vindt, hoe meer gij in mij leest, hoe meer gij mij bemint.
Ja.
Dat heb ik voorin in mijn Bijbel.
Ja, ja.
Nou, ja.
Ja, maar dat is ook zo.
Hoe meer behoefte je krijgt, dan nog meer te zoeken.
Ja. Ja.
Je moet er wel mee beginnen.
Klopt.
Als dat weet je niet.
Klopt. Terug dan naar Hebreeën 12, vers 6. Wat die de Heer lief heeft, die kastijdt hij en hij geestelt aan iedere zoon die hij aanneemt. En wij, waar wij onze loopbaan lopen, daar hebben wij, worden wij opgevoed en daar groeien wij met de bedoeling inderdaad om volwassen te worden. En ook van ons kan je de vraag stellen, zijn wij zonen of worden wij zonen?
Het laatste sowieso.
Het laatste sowieso.
Maar je groeit ook in je zoonschap, misschien in je volwassenheid. Ja. Ja.
Ik denk het wel.
Als ik het zo zeg, misschien begrijp je het dan, of je begrijpt het helemaal niet. Maar waar wij nu geen zoon zijn, zullen wij straks niet als zoon worden aangesteld.
Nee. Nee.
Dus zijn we dan nu een zoon, als alles volgens plan verloopt, laten we het zo maar even zeggen, dan zijn wij nu zonen, als wij die kastijding verdragen, als wij de Heer lief hebben, dan zijn wij nu zonen, maar wij zijn nog niet als zodanig aangesteld. De Heer behandelt ons wel zo. Hij stelt ons verantwoordelijk voor het een en ander. Hij leert ons om het een en ander te dragen. En waar wij dat kunnen, waar we dat doen inderdaad, zullen wij ook tot zoon worden aangesteld. Dus, dan gaan we nog een keer, was de Heer Jezus de zoon? Nou ja, in een bepaald opzicht was hij dat dan inderdaad wel, alleen hij was nog niet als zodanig aangesteld.
Ja. Dat wordt wel even duidelijk gemaakt zo.
Ja.
Dus.
Kun je hier trouwens dan ook uit concluderen of zeggen van dat je, als hij zich naar ons toe, ons als zonen ziet,
ja,
dat wij dan ons naar hem toe ook als zoon zouden moeten of mogen opstellen.
In welke zin bedoel je dat?
Nou, dat je beschikbaar bent om die verantwoordelijkheid ook te nemen.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Want hij kan zich wel naar ons zich gedragen als dat wij zonen zijn.
Ja.
Maar ja, als je zelf nog als klein kindje je gedraagt, ja, dan heeft het geen zin. Dus nee. Je moet ook, maar dat gaat denk ik dan het uiten of in ieder geval naar hem toe je gedragen als een zoon. Anders dan kan hij zich ook niet als vader jouw nee. zoon zien.
En ik denk ook dat in de hele bedoeling van de kastijding is dat wij leren daardoor inderdaad steeds meer volwassen te worden. En misschien dat wij voor de kastijding, dat de Heer het wel al, laat ik het zo zeggen, de Heer zag het wel in ons zitten, alleen we hadden het zelf nog niet helemaal in de gaten. Dus daarom die kastijding, ja. Om onszelf, om ons, dat wij opgebouwd worden en veranderd worden. Ja. En leren om inderdaad datgene wat nog kinderlijk is, om dat inderdaad af te leggen, ja. En volwassen te worden.
Ja. Bewustwordingsproces.
Bewustwordingsproces, ja. Want dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat gaat door ervaring. Zoveel Bijbelgedeelte in het Nieuwe Testament spreekt daarover. Over dat we de zinnen zouden oefenen. Onze ja. zintuigen beproeven, ervaren. Fijngevoelig worden, dat soort dingen allemaal.
Gaat het een baby toch ook zo? Die begin je steeds een beetje meer vastpossen.
Ja.
Dat gaat niet in één keer.
Dat gaat niet in één keer.
Dat gaat zo langs de hand.
En dus net als met motoriek. In het begin is dat heel grof. Heb je geen, ja. Ben je daar totaal niet gevoelig voor. Maar het wordt steeds fijner. Zo werkt het.
Ja. En er zijn nog altijd dingen die je als gelovige doet die heel kinderachtig zijn.
Ja.
En ja, dat moet je dan ook gaan afleggen. Zodat ja. je wat meer ja. volwassenen ja. ja. in je geloof.
Ja. Maar dat is geen... Dat is geen opgelegd...
Nee, maar bijvoorbeeld het bedenken van vleeselijke dingen. Ja. Wat ik twee weken geleden zei, zei ik van dat ik me zo had opgewonden over die Zwarte Pieten discussie.
Ja.
Zeker aard.
Ja, ja, ja.
Dat is dus ja. dat is kinderachtig.
Ja.
Ja. Ja, maar dat is wel heel herkenbaar hoor. Ja, ja.
ja.
dat is heel herkenbaar.
Ja.
Ik kan
ja.
het maar dat is nou. Dan blijft er eerst iets van.
Nou,
dat
weet je niks in zijn. In zover.
Probeer dan nou eens te gaan over die Zwarte Pieten. Ja.
Maar dat is een simpel voorbeeld. Maar zo werkt dat wel in ons leven. Wat u ook inderdaad zegt van energieverspilling.
Ja, dat is inderdaad.
Maar dat leer je in de loop van de tijd.
En dat je het loslaat. Dat je denkt, ik ben niet meer van deze wereld.
Ja, en ik denk dat...
Ik ben ook in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld.
Ja, maar het is wel goed dat je dat bewust bent.
Nou, ja.
Dat heb ik ook wel hoor, dat ik denk van... Ik kook, zeg maar.
Ja.
Ja, maar dat
kijk, dat is wel
op een gegeven moment realiseren van... Hé, waar ben ik mee bezig?
Dus, ja, precies. Ja.
Dat is
gewoon ja. 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 Zeg altijd,
ja.
Het is
aardslaan.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Er zijn zoveel... Het komt omdat je met beide benen hier in deze wereld staat.
Ja, natuurlijk.
En je moet je elke keer weer bewust zijn van... Ja, maar ik hoor hier niet bij.
Het gaat mij niet om die Zwarte Piet. Nee. Mensen die het verbieden. Ja. Ik wil het allemaal verbieden. Ja. Ik
denk
van God.
Ja. Dat is hier mee. Nee.
Ja. 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 Maar goed, het zijn van die voorbeeldjes inderdaad. En dat is geen wet van je mag niet dit of je mag niet dat. Ieder leert dat op zijn eigen manier. En dat is het mooie van het leven van ons als gelovigen. Dat we allemaal verantwoording hebben af te leggen aan de Heer. Want de Heer kastijdt ons. Het is niet zo dat er in de gemeente broeders aangesteld zijn om ergens kastijding uit te delen of wat dan ook. Wij hebben daar de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Alleen om elkaar op te bouwen en genade te geven.
Maar het is al goed dat je het voor jezelf ontdekt.
En voor jezelf.
Dat is al winst. Ja. Dat je zelf ontdekt van, nou, ja. Dat is toch raar. Nou, zo druk om.
Ja.
Nou,
ja.
Dat is al winst.
Maar dat is hoe het bij ieder individueel werkt. En zoals het bij jou werkt, werkt het bij mij niet. En andersom, zeg maar. Maar je steunt, je hebt allemaal je eigen weg. En toch bouw je elkaar daarin op.
Ja.
En je hoeft elkaar ook niet te veroordelen. Iemand die zich bij wijze van spreken er nog wel druk om maakt, die ja. hoef jij weer niet te veroordelen, want dat is zijn pakje aan. Dus ja, wat.
Ja.
Nou ja.
Is dat ook het woord vermaan? Past dat hier dan ook in? Vermaant ook anders? Nou, wijs elkaar weer op.
Ja. Ja, maar ik denk dat dat. Ja, dat. Er staat natuurlijk niet in de Bijbel specifiek bij welke gelegenheden we dat wel zouden doen en bij welke gelegenheden dat niet. Het is heel gevaarlijk. Het kan heel gevaarlijk zijn omdat het heel snel uit kan draaien op toch op wet. Zo van ja, hij doet dit moest niet, ja. Dat was niet goed ja. En weet ik veel wat. Maar iemand vermaan, ik had van het weekend er ook nog met iemand over. Dat kan pas goed als je werkelijk waar broeders en zusters van elkaar bent. Ook in de praktijk. En dat je gemeenschap met elkaar hebt. En waar je dan ziet dat iemand een belangrijke afslag in zijn leven gaat. Dat hij het verkeerde pad opgaat. Dan staat er inderdaad Galaten 6 vers 1. Daar staat er iets in de trend van dat je elkaar kan vermanen in een geest van zachtmoedigheid. Ziende op uzelf. Want het kan ook wel zijn dat je zelf de weg kwijtraakt. Ja. Dus met een hele bescheiden houding. En ik heb er van het weekend net een gesprek met iemand over gehad. En die zei ook, ja, als die en die zich met mijn zaken bemoeit. Ja, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Want ik heb daar niet die gemeenschap mee. Nee. Dus wat haalt die zich in zijn hoofd om zich met mijn zaken te bemoeien? Ja. Maar wanneer je elkaar lief hebt en wanneer je in gemeenschap wandelt, dan is die ruimte er ook om elkaar te vermanen. Ja. En dan is het niet vermanen van, oh, maar jij doet dat niet goed en ik kom jou even te vertellen dat jij de verkeerde kant op gaat. Maar dat gaat op een hele andere manier. Ja.
Maar er staat ook in van, er is maar één die jou beoordeelt. Dat is alleen maar die.
Daarom.
Dus je hoeft je niet te laten beoordelen
door een ander.
Want als jij in de geest van, dan word je wel door de geest. Die brengt je wel.
Die leidt ons, ja. Ja, dat klopt. Maar en dat is inderdaad waar, maar het is aan de andere kant ook waar dat inderdaad binnen de gemeente als broeders en zusters inderdaad die verbondenheid er ook is. Ja. En dat je, doordat je met elkaar wandelt, dat je de neuzen de goede kant op houdt.
Ja.
Ook voor je persoonlijk leven en de keuzes die je daarin maakt.
Het is maar net op welke manier als je dat doet. Dat is de
handstaan. Dat is heel belangrijk, ja.
Dat wordt, dat staat dan bovenaan.
Ja, ja. Ja.
Als je die liefde naar elkaar niet hebt, ja, dan gaat het ook niet goed.
Als jij,
waarom zou je het dan überhaupt nog willen doen?
Precies. Ja, dan doe je het alleen om jezelf te verheffen. Precies.
Ja, niet goed bezig.
Precies.
Ja.
Heb je iemand dan lief?
Ja.
Als je het op die manier brengt? Nee, dan gaat het alleen om te laten zien dat jij zelf zo goed bent en dat die ander slecht is.
Ja.
Maar daarom staat er ook ziende op jezelf. Nederigheid naar jezelf toe van, ik hoop ook dat je bij mij komt als je ziet dat ik een verkeerde afslag in mijn leven maak. Maar goed, daarvoor moet je wel gemeenschap met elkaar hebben. Terug nog even naar Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 6, want die de Heer lief heeft, die kastijdt hij en hij geestelt in iedere zoon die hij aanneemt. En zoals gezegd, of de Heer dat dan doet, of dat de Heer het gebruikt, de dingen in ons leven. Ik denk inderdaad dat laatste, zo wordt het op veel plaatsen beschreven. Maar het zou best wel eens kunnen dat de Heer ons bewust een bepaalde kant op laat gaan zonder dat de Heer ingrijpt en zodoende ons nog steeds kastijdt. Vers 7, indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Waarin wij, als wij die kastijding, dan wel die vermaning, als wij dat accepteren, als wij daar nederig in blijven en daar bereid zijn om daarvan te leren, dan gedraagt de Heer zich jegens ons als zonen. Dan blijkt dat wij bekwaam zijn. Ik zei het net nog tegen Melle in de pauze. Het ging over voeding en opvoeding en onderwijs. Onderwijs, andere vertaling van dit woord, onderwijs is, is per definitie dat je jezelf aflegt. Want waar wij onderwijs krijgen, moeten wij luisteren. En nemen wij iets aan van een ander, wat we dus niet zelf bedacht hebben. Dus het vraagt al nederigheid. En elke manier van onderwijs, van opvoeding, vraagt dus nederigheid en overgave. En waar je dat niet hebt, daar ben je hoogmoedig en dan zit je jezelf.
Zit je in de puberteit?
Nou ja, precies. Dan zit je nog in de puberteit, ja. Ja, ja. Ja, en dan heb je ook gelovigen die inderdaad in hun puberteit blijven en ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar goed, dat geeft niks. Aldoende leert men. En dat geldt voor mij en dat geldt voor jullie ook. Vers 8. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden. En dit allen lijkt mij te slaan op heel Hebreeën 11.
Mm-hmm.
Al die geloofshelden.
Ja. Ja.
Want er wordt juist gezegd van dit is hun geloof en dit was de consequentie ervan. Mm. Allen die zijn die kastijding deelachtig geworden. En dat ziet er op allerlei verschillende manieren uit, zoals gezegd. Maar het is opvoeding. Het is onderwijs. En als wij geen kastijding hebben, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Dan zijn wij geen, dan zijn we niet in staat volwaardig verantwoordelijkheid te dragen. En dan zijn wij bastaarden. En een bastaard is een... was het een buitenechtelijk kind? Of,
ja.
Ja, buitenechtelijk kind, hè?
Echt kind.
Precies, dan ben je niet de officiële erfgenaam, zeg maar. Dan ben je wel een kind, maar je erft niks. En dan moet je niet direct de conclusie trekken, nou als ik weinig kastijding heb of ik heb het nooit zo ervaren als kastijding, dan gaat het niet goed met me, want dat hoeft helemaal niet. Want dan draai je het inderdaad om. Ja. En dan komt er ook nog maar bij, het is maar net hoe gevoelig je voor dingen bent.
Ja, het ene kind laat zich veel makkelijker opvoeden dan het andere kind.
Precies, precies. En dat is met volwassenen net zo.
Ja hoor, ja hoor.
Ja, en bij de een doet het meer pijn dan bij de ander.
Ja.
En dan komt het voorbeeld van de natuurlijke mens. Voorts, wij hebben de vaders onze vleesjes, gewoon onze vaders, hebben wij tot kastijders gehad, waren onze opvoeders. En wij ontzagen hen. We hadden respect voor hen, zouden wij zeggen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Zullen wij dan niet veel meer onze geestelijke vader, betekent dat gewoon, onze geestelijke vader onderworpen zijn? Ja, uiteraard. En dan is de volgende opmerking van iemand van, ja, maar mijn gewone vader, mijn natuurlijke vader, nou, die heeft mij niet al te best opgevoed, hoor. Zegt iemand dan. Dus kan ik dan die hemelse vader wel vertrouwen? En dan staat er direct achter. Want genen, die vleeselijke vaders, die hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd. Oftewel, we gaan ervan uit dat onze vaders hun best gedaan hebben. Maar of het nuttig was, staat er nog niet bij. En het was voor een korte tijd nadat het hun goed dacht, hebben zij ons gekastijd. Maar deze, de Heer zelf, die kastijd, ja, dan staat er schuin gedrukt, hè, ons tot ons nut. Maar er staat gewoon, maar deze kastijd tot nut.
Mm-hmm.
En dat hij ons kastijd, ja, dat klopt. Maar of het ook tot ons nut is, dat tweede ons, dat laat ik liefst weg.
Dat staat ook niet in de NBG.
Nee, hebben ze weggelaten? Staat er dan gewoon deze kastijd ons tot nut?
Ze hebben er een hele andere zin van.
Ja. Oh.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde.
Ja, dat is 11. Vers 10.
Vers 10, sorry.
Halverwege.
Daar staat het er wel, sorry.
Maar deze kastijd ons tot nut. En zoals gezegd, het is tot ons nut.
Hmm.
Alleen, dit staat er niet en dat zouden we ook niet zo hard roepen. Want anders denken we weer dat het om ons nut gaat.
Ja, dat is altijd hier dan, zeg maar.
En dan komt er weer iemand in die zegt van, ja, nou, dat dit nou nuttig moet zijn voor mijn leven. En dan ga je weer aan jezelf denken.
Ja.
Alsof het weer om onszelf gaat. Het is tot nut en het is tot ons nut, maar dat roepen we dan liefst niet te hard. Het is in de eerste plaats tot eer van hem. Opdat zijn genade overvloediger in ons zou worden. Dat wij steeds meer zouden leren onszelf af te leggen en hem te volgen. En het doel is dus ook opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. Ja, dat is dus een proces. Proces wat heiligmaking genoemd wordt. En over die kastijding, over die opvoeding, staat dan ook, als die kastijding tegenwoordig is, als die aanwezig is, dan schijnt dat geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Want zo werkt het nou eenmaal, met een kind ook. Je wil wat, maar vaders en moeders zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen. Ja, maar waarom niet? Ja, we gaan het gewoon niet doen. Punt. En dan hoog en laag springen en links en rechts. En daar lachen wij dan om, maar misschien zijn wij in relatie tot de Heer ook wel eens zo.
Ja.
Hè?
Vast, maar zeker.
Precies.
Want een kind begrijpt het dan ook nog niet. En wij begrijpen het ook nog niet.
Precies.
Als je kind bestraft, dan denken ze nou waarom.
Ja.
Want het is wel voor hun best.
Ja, precies. Precies. En dus zou je ook voor jezelf inderdaad eens afvragen van... moet ik nou zo hard gaan roepen? Moet ik nou zo hard er tegenin gaan? En, nee. Besef nou maar dat het geen zaak van vreugde soms is. Alleen dat is moeilijk als je met je emoties, et cetera, alles zit. Maar er wordt gezegd, daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde geoefend zijn. En ja, ik blijf het heel knap vinden hoe de apostel dit soort dingen op papier heeft weten te zetten. Want het zijn dingen die bijna niet onder woorden te brengen zijn. Het gaat om ervaring. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Hoe ziet dat er dan uit?
Smakelijk.
Dat kan je... Ja, het is mijn vreedzame vrucht, ja. Lekker appeltje of zo. Dat je vrede in je hart hebt, inderdaad. En dat je inderdaad de Heer de eer kan geven. En dat je ondanks inderdaad de omstandigheden, dat je die vrede Gods in je hart dan hebt. En dat je hem de eer mag geven. En dat is waarschijnlijk in een bepaalde periode in je leven of in omstandigheden is dat veel minder het geval. Maar als je er doorheen bent, dan denk je, ja jongens, als ik kijk waar ik nu ben, waar ik nu doorheen ben, dat had ik toen nooit gedacht. Eens kijken wat ik geleerd heb. Mm-hmm. En ik wist niet dat het daartoe zou leiden, maar daar ging het uiteindelijk wel om. En dan heb je weer des te meer reden om je handen te vouwen en door je knieën te gaan. Nou, je moet niet te veel door je knieën gaan. Dat staat in vers 12. Daar staat er richt wederop de trage handen en de slappe knieën.
Oh, slappe knietjes.
Slappe knietjes, ja.
Ja, maar dat wordt anders bedoeld. Omdat jij dat
klopt, dat wordt inderdaad anders bedoeld, ja. Ja, ja.
Met slappe knieën kom je ook niet makkelijk op je knieën, geloof ik.
Nee.
Maar dat is ook een van de adviezen inderdaad richting ons. Als je dus in de punarie zit, en als de kastijding is, als de beproeving is, van wat voor kant dan ook, blijf er niet in hangen, want het helpt je geen ene moer verder. Nee. Hoe hard die boodschap ook is, kom op. Je moet weer gaan opstaan. Want wat wil je doen? Wil je in de put blijven zitten? En dan? Ik ken... En weet je, dit soort dingen geldt eigenlijk zelfs voor een ongelovige ook. Alleen, die heeft niet de troost die wij kunnen hebben. Maar ik weet van een zuster die op vroegtijdige leeftijd of een kind verloren heeft die nog vrij jong was. Die zei ook tegen mij, ik heb op een gegeven moment beseft. Kijk, en ik heb makkelijk praten, dus ik zeg gewoon wat zij zegt. Ik heb er verder geen mening of ervaring in, maar zij zegt ja. Ik keek mezelf op ochtend in de spiegel aan en ik heb gezegd van, wat wil ik? Ga ik nu sikneurig blijven doen en in de put zitten mensen alles en nog wat verwijten en maar negatief en weet ik veel wat? Of ga ik weer vooruit? Of richt ik op de trage handen en de slappe knieën? En dat kost tijd. Dan ga je door een dal heen. Of hoe je zo'n omstandigheid ook maar noemt. Maar daarom staat er ook pas op het eind van, daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën. En dat is een keuze die je op een gegeven moment maakt. Ja. Zij zegt, ik heb die keuze toen gemaakt. Ja. Ze zegt, mijn man had er wat meer moeite mee. En dat heeft even langer geduurd voordat hij weer de focus op de Heer had. En alles een plek kunnen geven en weer verder kon gaan.
Dat moet niet betekenen dat dat kind niet gemist wordt.
Nee!
Die pijn is er wel.
Ja.
De focus.
Precies, precies. En ik noem nou maar dit voorbeeld. Hè.
Ja.
Het is een voorbeeld. Maar je kan ze op zoveel zaken van toepassing brengen.
Oh, het is ook een proces, hè? En als
ja.
Je dan een beetje door, dan kom je er ook achter van, ik krijg het kind er niet mee terug. Dus, en ik doe mezelf tekort als ik er allemaal in blijf hangen. Maar dat is natuurlijk niet in één keer zo. Dat is een proces.
Ja, maar dat moet je leren. Ja. En als je die ervaring weer opgedaan hebt, dan voor een volgende gelegenheid is het voor jezelf makkelijker? Kan je andere broeders en zusters tot steun zijn in zo'n situatie? Omdat je diezelfde ervaring hebt.
En ben je gelijk een goed voorbeeld ook.
En ben je een goed voorbeeld. Iemand waar iemand anders zich weer aan op kan trekken. Die eensgezindheid onder elkander. Dat zijn hele praktische dingen waar wij als gelovigen ook mee te maken hebben. Maar zoals gezegd, het is op zoveel situaties van toepassing. Het gaat natuurlijk net zo goed ook over onze strijd in de zin van dat wij gelovigen zijn, dat we daarom gesmaad worden. Dat zit er ook allemaal uiteraard bij in. Maar het is op zoveel zaken van toepassing.
Moet je nog een stip erachter op de hele school? Moet je dat dan allemaal niet meer opleggen?
Nee, dat wordt steeds minder, hè? Ja, dat je dat. Dat
is gewoon aan de kant.
Ja.
Ja.
Wat
is
dat?
Een sticker achter
het
regelen. Ja.
Aan de andere kant,
de
kans dat je auto gestolen wordt met die sticker.
Die is
weer
kleiner.
Ja, maar het is niet meer echt van de risico. Want zijn hele auto die hebben daar een hekel aan. En daar
ja.
zit je onderweg.
Ja.
Maar je moet
het
nooit letten op in twatten.
Nee.
Je moet ook je verstand gebruiken.
Ja. En dan moet je weer leren hoe je in die situaties daarmee omgaat, inderdaad.
Je hoeft niet met die stip zo'n regenboog. Met
het gaat om verstand met zo'n twat.
Ja, precies, precies.
Ja, is dat zo?
Ja.
Wat zeg je?
Zo, tenminste, wij hadden thuis altijd met zo'n regenboog.
Oh ja, ja.
Met dan de tekst ergens
hoop. Ik dacht dat u dat visje bedoelde.
Nee,
daarvoor had je de sticker er is hoop.
Ook aanstoot geven tegenwoordig.
Ja, klopt. Ja.
Toen kwam het visje. Ja. Maar dat heeft ook allemaal niet meer hoor. Ik bedoel dat...
Nee. Jullie verlaten.
Is goed, jongen. Wij gaan ook zo stoppen, maar een...